Goedemorgen gemeente, mijn naam is Jochem van Leeuwen en ik ben jeugdouderling namens de Burgwalkerk. Namens de kerkraad heet ik u hier alle van harte welkom en wens ons alle een goede dienst. Vanmorgen zal voorgaan dominee Bart Gijsbertsen. Het orgel wordt bespeeld door Sander van der Houten. Dat waren de aankondigingen. Ons eerste lied is Psalm 66. Wilt u alle gaan staan?
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Nog steeds wit, het is nog steeds volop Pasen, paastijd. En vanmorgen is thema het evangelie onder de doden. En ik lees als aanvangstekst een woord van Petrus uit 1 Petrus 4, komen we straks ook tegen in de schriftlezingen. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. We zingen met elkaar Psalm 30 nu, de versen 2, 4 en 5. Psalm 30, vers 2, 4 en 5. We zetten de dienst nu voort met Kyrie gebed. Vervolgens zingen we uit Psalm 90, vers 6. Dan woorden van lofprijzing. En aansluitend zingen we dan vers 8. Psalm 90, respectievelijk vers 6 en vers 8. Laten we samen bidden. Vanuit een wereld die stuk is, bloed uit zoveel wonden. Vanuit een leven dat wordt aangevochten, roepen wij tot Heer onze God, ontferm u. Waar het leven ons soms bij de handen afbreekt, waar de dood letterlijk verwoest wat schoon was, waar mensen achterblijven in ontreddering, roepen wij tot u. Ontferm u, Heer. Laat niet los het werk van uw handen. Als wij twijfelen, als wij ziek worden, als wij het niet meer weten, als wij verdwalen. Laat ons niet los. Wij leven en wij sterven. En ontferm u over ons en allen die bij ons horen, ook die ontslapen zijn. Doe ons weten dat gij een God zijt die zich herinnert, die gedenkt, die niet loslaat, die vergeeft. O Heere, merk op. O Heere, vergeef. O Heer, ontferm u. Amen. Waarachtig, ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u, er komt een tijd en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf. Dat heeft de Vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Wees hierover niet verwonderd. Er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven. Wie het slechte gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden. MUZIEK
We bidden om de opening van het woord. Gij die ons zoekt en vindt als wij verdwalen, spreek tot ons uw woord van bevrijding in Jezus, de levende, de goede herder. Verzamel ons in dit uur tot één gemeenschap die leeft op de adem van zijn geest. In deze vreugdevolle tijd van Pasen en heel ons leven. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Een aantal schriftgedeelten. Eerst wat langere en dan een aantal korte. Eerst uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 3, vanaf vers 18 tot en met 4, vers 6. 1 Petrus 3, vers 18. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan, die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen. Aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, zonder heeft. Iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer lijden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben. Losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken over levenden en doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. Tot zover deze lezingen uit 1 Petrus 3 en 4 en dan wat kortere lezingen. Eerst uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. En dan 2 versen uit Lucas 20, woorden van Jezus, Lucas 20, vers 37 en 38... Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt. in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. En tenslotte uit Deuteronomium 34, vers 1 tot en met 5. Deuteronomium 34. Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga tegenover Jericho. Daar liet de Heer hem het hele land zien, het hele gebied van Gilead tot aan Dan. Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho tot aan Zoar. De Heer zei tegen hem: dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heer, daar te Moab, zoals de Heere gezegd had. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. We zingen nu voor de prediking met elkaar lied 290 in zijn geheel. En tijdens het naspel van dit lied mogen de kinderen naar de nevendienst gaan. Lied 290. We sluiten straks aan op de prediking met lied 268 in zijn geheel. Gezang 268. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het ziet er uit dat onze verre voorouders meer bezig waren met de dood en met de doden dan wij. Grafheuvels staat, gedenkstenen, piramiden. Dan besef je dat men geprobeerd heeft monumenten op te richten, waardoor de overledenen nog jaren, nog eeuwen zouden worden herdacht. En dat niet alleen, men gaf soms ook de kostbaarste geschenken mee in het geloof dat het leven verder ging en de overledenen die gaven goed kon gebruiken. In onze cultuur worden de doden verdrongen naar de rand van de samenleving. Als moet de herinnering ook zo snel mogelijk vergeten zijn. Rouw mag geen tijd kosten. Graven worden net zo gemakkelijk weer geruimd. Begraven dat wij doen, is het nog begraven. Dus ik denk hoe dat ging in Zoetermeer. Als je mensen in zo'n betonnen bunker liet zakken, vlak naast de stortplaats van de stad. Geen wonder dat ook heel veel mensen ervoor kiezen om maar helemaal geen graf meer te hebben in deze maatschappij. Wij leven vluchtig. Nieuwe indrukken moeten oude snel uitwissen. Iemand moet hetzelfde verhaal niet voor de tweede keer vertellen. Laat staan voor een derde keer. Ook al zeggen de psychologen dat het goed is voor de verwerking, maar laten ze dat dan maar bij de psychologen doen, ja, en niet bij ons. Wij zoeken vergetelheid. In onze cultuur zijn woorden die bepaald niet meer in zijn. Gedenken, verwerken, wachten, iets tijd geven, iets ruimte geven. Het lijkt soms wel of we een soort collectieve amnesie ontwikkelen. Dingen niet meer weten of dingen ook niet meer willen weten. Geen geheugen, geen gedenken. Hoe is dat in Israël? We hebben een aantal merkwaardige teksten gelezen en die zijn nog wel uit te breiden met anderen. Het lijkt erop of in de loop van de geschiedenis van Israël er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het denken over de gestorvenen. Je zou misschien kunnen zeggen, naarmate er meer mensen aan de andere kant kwamen, meer gestorven Israëlieten dan levende Israëlieten, wordt hun plek steeds belangrijker. En wordt de vraag ook belangrijker hoe het met hen is, hoe het hen vergaat, of zij nog iets hebben met ons, of wij nog iets hebben met hen. En u merkt aan woorden van Paulus hoe ver die ontwikkeling op een gegeven moment gekomen is. Paulus zegt niet meer dat Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Nee, andersom, om te oordelen de doden en de levenden. De doden eerst, zij gaan voorop. Ook in zijn denken. Hoe is het tot die ontwikkeling gekomen? Geloven is een leerproces. Dat was het voor Abraham en dat gaat na hem door in Israël en hopelijk ook voor ons. En dat leerproces geldt ook het denken over de dood en over de overledenen. Aanvankelijk dachten we als het ware alleen maar aan onszelf. Wat er met ons gebeurt en hoe het met ons gaat. En wat het betekent voor mij om lichamelijk af te takelen. Of op een gegeven moment te sterven. of niet meer mee te maken dan hoe je kleinkinderen opgroeien. En dezelfde soort smart is er bij degene die achterblijven. Het nooit meer. Nooit meer die ogen, die gestalte, die lach, die stem. En dat verdriet is zo groot dat velen daar ook in blijven steken. En wie zal het ze kwalijk nemen, want het is verschrikkelijk. Maar in de leerschool van het geloof zie je dat in de Bijbel vervolgens nog heel andere vragen opduiken. Een ander verdriet dat eerste verdriet nog overwint, overstijgt. Dat gebeurt als men begint na te denken over wat ons sterven betekent voor God. Zo zongen we het daarnet bijvoorbeeld met Psalm 30. Ach Heer, wat voor winst ligt er in mijn dood? Zal ik nog zingen tot uw lof wanneer ik neerlig in het stof? Met andere woorden, elke dode in Israël, elke dode in de gemeente des Heren, betekent dat er een stem zwijgt. Dat er een stem uitvalt. Er valt een stem uit in het koor dat de lof des Heren zingt. Daarmee valt zo iemand ook eigenlijk uit de bestemming van de mens. Want de bestemming van de mens is de eer van God. Gloria Dei. En daarmee komt ook God zelf dus dan tekort. Hij die troont op de lofzangen van zijn volk. En waarom loofde ik de Heere God te midden van zijn volk? Vanwege zijn machtige daden toch, die wij gedenken. De daden des Heeren in de geschiedenis. Dat maakt deze God anders dan alle andere goden. Wat hij doet in de geschiedenis. Zijn trouw, die hij bewijst aan zijn volk. Trouw tot in eeuwigheid. Maar als ik sterf, dan weet ik toch niets meer. Ik kan niet meer gedenken. Ik kom in een toestand van amnesie. En ik zie ook niks meer van de voortgang dan van Gods trouw aan zijn volk. Ik word afgesneden van die pelgrimage. Ik word afgesneden van die lofzingende, Godgedenkende scharen onderweg door de geschiedenis. Psalm 6, vers 6. In de dood is geen gedachtenis aan u. Dus wie zou u loven in het dodenrijk? Psalm 88, vers 12. Wordt in het graf uw goede tierenheid verkondigd, uw trouw in plaats van, op de plaats van vertering? En die vragen die zijn aanvankelijk retorisch bedoeld. En het antwoord is duidelijk, nee, de doden weten van niets. Zij loven God niet meer, zij gedenken niet meer. Maar in het verloop van de leerschool van het geloof worden het echte vragen. Want kan dat wel, dat al die overledenen dan zijn afgesneden van de lofzingende, gedenkende gemeente? En het antwoord op die vraag tendeert steeds meer in de loop van de Bijbel naar een nee. Kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Want wat stelt dan eigenlijk de hele geschiedenis van Israël met God nog voor? Dan wordt die geschiedenis van trouw bij elk sterven afgebroken. Dan zou God per saldo alleen de God zijn van de overlevenden. Dan zou die per saldo alleen nog maar tronen op de lofzang van degene die leven. En dan zou die niet meer tronen op de lofzang van het hele volk. Ook die miljoenen, miljarden die ons zijn voorgegaan. Wil God dus echt God zijn, zoals hij zichzelf heeft bekendgemaakt, tronend op de lofzangen van Israël, dan moet hij ook nog steeds de God zijn van degenen die ontslapen zijn. Dan moeten ook zij nog een band met hem hebben. Sterker uitgedrukt, dan moeten ook zij nog steeds verbonden zijn met de lofzingende en gedenkende gemeente onderweg. Zij moeten wel leven. Anders is God God niet meer. Niet de God van de Bijbel. En dan zijn wij zijn volk niet meer. Want dan houdt alles op. Als hij niet meer is die hij is. En als dit leerproces in de school van het geloof doorgaat, verder op gang komt, als dit vertrouwen verder groeit, dan gaat men alle teksten nog weer eens na en anders lezen, anders interpreteren. De doden kunnen niet afgesneden zijn. Zij moeten wel leven. Dus wat staat er dan geschreven eigenlijk over God en de doden? En dat hele leerproces, dat vertrouwen, dat geloof, dat dan groeit, dat vindt misschien wel zijn hoogtepunt in die woorden van Jezus als hij zegt tegen zijn volksgenoten: wat bedoelen we als Mozes het heeft, als Mozes zegt bij de doornstruik, het heeft over de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Bedoelen we dan, dat is de God van die dode mensen, a bunch of dead people? Nee, dat kan niet. Dat betekent het niet. God is een God van levenden. Dus moeten Abraham, Isaac en Jacob wel leven? En zo bewijst Jezus in de discussie met de Sadduceeën uit het Oude Testament de opstanding der doden en het leven na de dood. De teksten worden nieuw gelezen. Een prachtig voorbeeld daarvan is de Midrash op Deuteronomium 34, het stukje wat ik net las. Mozes op de berg Nebo. Ik kan die Joodse uitleg nu niet helemaal in detail uiteenzetten, maar in grote lijnen wordt gezegd: wat voor zin heeft het daar dat God tegen Mozes zegt: kijk, dat is het land dat ik aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob heb beloofd onder ede met de woorden: aan uw nageslacht zal ik het geven. En ik heb het u nu met uw eigen ogen laten zien, maar gij zult daarheen niet oversteken. En direct na die woorden sterft Mozes. Wat voor zin heeft dat? Dat is toch gemeen om eerst tegen iemand te zeggen: kijk, zo mooi, jij maakt het niet meer mee, jij dood. Wat voor zin heeft dat? Waarom dat tegen iemand zeggen die direct daarna sterft en van niets meer weet? En de constructie van die zin, die wordt in die Joodse midrash, die Joodse uitleg, vervolgens zo geïnterpreteerd dat Mozes deze woorden te horen krijgt juist omdat hij zometeen deze woorden wel degelijk zal gedenken. Namelijk om ze te delen met Abraham en met Isaac en met Jacob en allen die ontslapen zijn. God doet hier niet iets gemeens, zegt de Midrash, maar geeft aan Mozes zijn laatste opdracht voor als hij zometeen verzameld wordt met zijn vaderen. Waaruit de conclusie wordt getrokken: de doden spreken dus met elkaar. Er is communicatie, er is onderling contact. Zij zien elkaar, zij herkennen elkaar. En ze worden op de hoogte gehouden van Gods geschiedenis met zijn volk. Mozes moet hen zometeen vertellen, Abraham, Isaac en Jacob, hoe ver het inmiddels gekomen is met die eed, die belofte die de Heere God heeft gedaan. En de uitleg gaat dan zelfs nog verder en zegt: het gaat erom dat ook Abraham en Jacob en Isaac hun nageslacht en heel hun nageslacht, dat die alsnog horen van de Torah op de Sinaï. En van de rol van Mozes daarin en de rol van Joshua daarin. Zodat ook zij, naast het feit dat zij zaad van Abraham heten, ook nu volk van de Torah zullen heten. En zo genoemd kunnen worden. De ontslapen gemeenteleden worden dus up-to-date gebracht en up-to-date gehouden. Dat is Joodse uitlegtraditie, overgenomen door Jezus, overgenomen door Paulus, overgenomen door Petrus. Het is geen christelijke uitvinding. En precies diezelfde gedachtegang vinden we dus ook terug bij Petrus, het gedeelte dat we lazen. We lazen dat hij gelooft dat ook aan de doden het evangelie is gebracht. Dat Jezus, die stille zaterdag, of hoe dan ook, whatever, dat Jezus zelf naar de geesten is gegaan, naar de doden is gegaan en dat hij daar het evangelie heeft gebracht. Dat hij het evangelie zelf heeft gebracht, zegt Petrus, aan degenen die omkwamen in de dagen van Noach. Met andere woorden, het gaat daar bij die doden ook over de grenzen van Israël en van het volk Israël heen. Het gaat bij de doden nog eerder over de grenzen van Israël heen dan hier boven de grond, want dat duurt nog tot Handelingen 10. Jezus vertelt daar het evangelie en dat kan geen andere betekenis dan hebben dan dat ze daar dus ook op kunnen reageren. Je gaat geen woorden spreken tegen iemand die niet kan reageren en Jezus zeker niet. Dus ze kunnen ook reageren of zich bekeren. En zij spreken daarover met elkaar. Zodat ook zij up-to-date gehouden zaad van Abraham kunnen heten en volk van de Tora kunnen heten, maar ook gemeente van Christus kunnen worden genoemd. Zij die dus eerder ontslapen zijn, worden toch ook weer meegenomen, krijgen hun plek in de nieuwste ontwikkelingen van de heilsgeschiedenis. Ze zijn op de hoogte, ze weten ervan. Zij weten hoe ver het is en hoe ver wij zijn, hoe ver God is met zijn geschiedenis. En Paulus heeft het op een gegeven moment zelfs over een wolk van getuigen die er is om ons heen en die ons allemaal aanmoedigen. Ja, we horen hen niet, we zien hen niet, maar ze moedigen ons aan om door te gaan. En zij zijn inmiddels met zoveel en wij met zo weinig. En daarom dus kan het voor Paulus niet anders zijn dan dat zij die al zo lang wachten ons wel moeten voorgaan op de grote dag des Heren. Eerst hun opstanding uit de doden, dan wij pas als levenden. Allemaal tot eer van God, opdat het zal zijn één lofzingende, gedenkende menigte. En Paulus vertelt dit aan de Thessalonicenzen, hij vertelt het op een andere plek en op een andere manier ook aan de Corinthiërs. Aan mensen dus, buiten Israël, mensen die tot voor kort nog leefden met hun goden en met hun rituelen rondom leven en rondom dood. En hij praat hen bij, opdat zij getroost zullen zijn over hun ontslapenen. Van ja, die mensen daar in de tijd van Paulus, die komen tot bekering, die geloven in het evangelie. Ja, maar opa en mijn bedovergrootvader, die wist van niks. Die heeft nooit een evangelie gehoord, want toen was het er toch niet. Wij horen nu het evangelie, maar hoe is het nou met opa, die er niet meer is? En Paulus vertelt hen dat ze getroost kunnen zijn over hun overledenen, over hun ontslapenen. Ik vertel jullie dit, zegt hij, opdat jullie niet zonder hoop zullen zijn. De Corinthiërs heeft het zelf over mensen die zich voor de doden laten dopen en dat dat zinvol is in verband met de opstanding van Jezus. En zo neemt hij hen mee in het gedachtengoed van Israël, in het gedachtengoed van de evangelie. De doden worden bijgepraat. En ik praat u vanmorgen bij met deze woorden van de schrift. En dat doe ik omdat u het harder nodig hebt dan onze ontslapenen. Zij worden wel up-to-date gehouden. Zij gedenken de grote daden des Heren. Maar bij ons, de levenden In deze cultuur is de amnesie groot. Wij zijn te veel vergeten en wij vergeten te veel. Wij lijken wel op doden. Echt dood. Waarom gedenken wij niet de grote daden des Heren? Waarom zingen wij niet zijn lof? Wanneer doen we dat nog? Dat God troont op de lofzangen van zijn volk. Waar blijft onze zang? Het gaat om gedenken. Zingen, bidden, denken en ook doen. Ook in deze maatschappij. Het gaat om gedenken. Van onze ontslapenen en met onze ontslapenen. De God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob en de God van onze overledenen is een God van levenden. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Heer onze God, wat een wonderlijk woord. Wat leven wij beperkt in de tijd. We zitten ook in de tijd, het verleden en heden en toekomst. U, buiten de tijd, overziet alle eeuwen. Voor u leven zij allen. En u ziet dat het één koor is. Over al die eeuwen heen. Eén volk. Dit perspectief. Dit paasperspectief. Laat het landen in onze harten. We denken zo beperkt. We denken zo tot onze grenzen. Leer ons denken van u uit. En vanuit uw Zoon Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen, de eerste en de laatste is, de opgestane. Zegen met dit evangelie, vooral de mensen met verdriet en met rouw. Doe hen weten, voelen van binnen, hoe groot uw wereld is. En dat de verbinding blijft door en in u. Bid u. Ferm u over deze wereld. Alles zo vluchtig aan het worden is. En niemand meer tijd heeft. Vooral in die westerse maatschappij. Wij die onze doden niet meer bijeenbrengen in het midden van het dorp, op de kerkhof, maar daarbuiten, ergens. Wij die zoveel vergeten en zo weinig meer onthouden, wij die zo weinig gedenken, aan God ontfermen. Zegen uw woord, als woord van licht ook spreekt in dit donker. Mogen velen zich eraan vasthouden en ermee leven wat anderen er ook van vinden. We bidden u voor elkaar zoals we hier zijn. Wees erbij in vreugde en verdriet. Help ons elkaar te blijven zien onderweg. En tijd te hebben en tijd te nemen voor elkaar. Dan moet die hele maatschappij maar even wachten. Omdat we kiezen voor de menselijke maat. Hoor ons als we in de stilte bij u neerleggen wat in ons hart leeft. In de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in in de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid u uw gaven te geven. De bestemmingen zijn net afgekondigd. En we zingen tot slot met elkaar lied 279. En daarvan de versen 1, 2 en 7. Lied 279, eerste, tweede en laatste vers. Thank you. vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.